Voor de luisteraars thuis willen we het schriftgedeelte in de psalmen voor deze middag noemen. De schriftlezing is uit Colossenzen 3, vers 1 tot en met 13. We noemen nu Colossenzen 3, vers 1 tot en met 13. En we zingen psalm 68, vers 1. Psalm 118, vers 8 en dan vers 4. Psalm 51, vers 5. Psalm 73, vers 14. We noemen nogmaals de schriftlezing Colossenzen 3, vers 1 tot en met 13. En we zingen Psalm 68, vers 1. Psalm 118, vers 8 en daarna vers 4. Psalm 51, vers 5. En Psalm 73, vers 14. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren. In de naam van die God die de hemel en de aarde uit niets geschapen heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid. En die nooit, maar dan ook nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand eenmaal begonnen is. Amen. Gemeente, zetten wij thans deze eredienst voort met elkander te zingen van Psalm 68 en daarvan het eerste vers. De Heere zal opstaan tot de strijd. Hij zal zijn haters wijd en zijd verjaagd, verstrooid doen zuchten. Hoe trots een vijand wezen moog, hij zal voor zijn ontzaglijk oog al sidderende vluchten. En wat er verder volgt in Psalm 68 vers 1. Gemeente, het woord van God komt vanmiddag tot ons uit de brief van de apostel Paulus en de gemeente van de Colossenzen. Derde hoofdstuk, de eerste 13 versen, Colossenzen 3, vers 1 tot en met 13, dag vooraf de 12 artikelen des geloofs.
Ik geloof in God, den Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesers en een eeuwig leven. Amen. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want ge zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, die ons leven is, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dood dan uw leden die op de aarde zijn, namelijk hoererij, onreinigheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid en gierigheid, welke is afgodendienst. Om welke de toorn Gods komt over de kinderen der ongehoorzaamheid. En de welke ook gij eertijds hebt gewandeld toen gij in dezelfde leefdet. Maar nu legt ook gij dit alles af, namelijk gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, vuil spreken uit uw mond. Lieg niet tegen elkander, terwijl gij uitgedaan hebt den oude mens met zijn werken. En aangedaan hebt de nieuwe mens, die vernieuwd wordt tot kennis naar het evenbeeld desgene die hem geschapen heeft. Waarin niet is Griek en Jood, besnijder is of vooruit, barbaar en skiet, dienstknecht en vrije, maar Christus is alles en in allen. Zo doe dan aan, als uitverkorenen Gods, heiligen en beminden, de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goede tierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid. Verdragen de elkander en vergevende de een den ander, zo iemand tegen iemand enige klacht heeft. Gelijkwijs als Christus u vergeven heeft, doet gij alzo.
Ter inleiding op de bediening van het woord willen we samen zingen van Psalm 118. Eerst het achtste vers. Gods rechterhand is hoog verheven. Des Heeren sterke rechterhand doet door haar daden de wereld beven. Houdt door haar kracht Gods volk in stand. En na het achtste vers zingen we ook het vierde vers. In die volgorde. De Heere is aan de spits getreden. Dergene die mij helpen bieden, ik zal gered uit zwarigheden mijn lust en mijn hateren zien. Het is beter als om redding wensen, te vluchten tot des Heeren macht, dan dat men ooit vertrouwt op mensen, of zelfs van prinsen, hulp verwacht. 118, de versen 8 en 4.
Thank you.
Met de hulp des Heren kon het zijn onder de bediening des Geestes overdenken wij het tweede en het derde vers uit het schriftgedeelte wat we samen hebben gelezen. Uit Colossense 3, vers 2 en 3. Deze woorden: bedenkt de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Tot zover schrijven we als thema boven de bediening des woords: Christus verbergt zijn kerk in God. Dus Christus verbergt zijn kerk in God. Drie gedachten: Christus doet leven, Christus doet zien en Christus doet strijden. Maar nu eerst Christus doet leven. Gemeente, jonge mensen, kinderen, de brief aan de gemeente van Colosse is geschreven door de apostel Paulus, terwijl die man in de gevangenis zit. Nou, in de gevangenis, dus heel eenvoudig uitgedrukt, kun je niks. De duivel dacht dat ook gewonnen te hebben met Johannes de Doper. En dan leest u in het boek Openbaringen dat die engel tot hem zeide: schrijf. Dus de duivel kan wel denken dat hij wint door de mond te stoppen van de kinderen Gods, van de apostelen van Gods, Paulus of Johannes. Maar dan gaan ze schrijven. Vermoedelijk is de gevangenis in Rome van Paulus, we weten dat niet helemaal zeker. Colosse kunt u vinden in het huidige Turkije, in de toenmalige provincie Azië, een provincie van het Romeinse Rijk, moet ik zeggen. Colosse lag aan de vruchtbare zuidelijke oever van de rivier, de Lycus, midden in een vallei waar allerlei vijgen en olijvenbomen groeiden. En de mensen leefden er van de schapenteelt en van de wolhandel. In de dagen van Paulus is dat kolosse puur heidens. Maar binnen dat heidendom is een christengemeente ontstaan. Niet door Paulus zelf gesticht, maar door een zekere Epaphras. En door zijn bediening van het evangelie van Gods genade in Christus was er tot een grote ommekeer gekomen. In de harten en in de levens van die kolossenzen. Dat was nu, als deze brief geschreven is, al even geleden. Epaphras heeft het naar alle waarschijnlijkheid aan Paulus verteld en God had zijn machtige daden er verricht en ondertussen zit de duivel niet stil. En dat kunt u heel eenvoudig volgen, met uw verstand. Paulus is weg en dan heb je te maken met opvolgers. Leraren daarin kolossen, predikers, die de jonge christenen totaal in de war brachten. Wat deden ze? Die predikers, zij predikten een soort religieus stelsel, een soort vermenging, een soort mix van allerlei Joodse en heidense opvattingen. En die jonge christenen tot kolossen wankelen. Twee zeer grote, invloedrijke godsdienstige stromingen willen hen verleiden. Dat zijn altijd stromingen, geliefden, die u verleiden, die u willen laten meetellen onder de mensen. Dat is eigenlijk het woord verzoeking, hè? Dat maakt de duivel het aantrekkelijk om te geloven. En makkelijk om te doen. In Kolosse heerst een sterke mate van de verafgoding van het menselijk lichaam. De Griekse lichaamscultuur. Uitwendige schoonheid, uitleving van hartstochten en driften werden vereerd in sport en spel en feest. En als reactie daarop ontstond er een godsdienstige stroming in Kolosse die verlangde naar reinheid. Een stroming die vrij wilde zijn van de slavernij, van de hartstocht en de drift. En dat is naar Gods woord, hè? Staan naar reinheid en heiligheid zoals God het eist. Maar deze godsdienstige stroming dat de Kolosse slaat in haar zucht naar reinheid door. Zij veracht alles van het lichaam. Heeft een gruwel van al het aardse en verafschuwt allerlei zinnelijke lusten. Dus alles van het menselijk lichaam is vuil en verdorven. Je moet vrij en rein worden, je afzonderen van de mensheid. Ik lees in Kolossenzen 2 vers 21, raak niet, smaak niet en roer niet aan. En een regels en een wetten van mensen, geliefde daar in Kolosse, was ongekend. En toch trok dat veel mensen aan. Zonder je af, veracht je lichaam, je aardse bestaan. En als je dat nou goed doet, kom je vanzelf in contact met het hogere. Je komt boven de vuilheid uit, je wordt heiliger. God moet je eigenlijk dienen als een soort engel. Ontdoe jezelf van al het menselijke. En dan ga je die kant al goed op. En de kinderen van God in Kolosse zeiden, dit is het. Rein en heilig leven en uzelf een onbesmet bewaren van de wereld. Die vuil is om u heen. En zo staan ze helemaal open voor die machtige dwaling. De tweede dwaling kwam als het ware uit Azië. En die zei, Kolossenzen, jullie zijn nu nog zwakke christenen. Jullie moeten streven naar hogere kennis. Je moet verdiept worden met geheimen, mystiek. Openbaring van het goddelijke. Daar moet je meer naar staan. U bent veel te veel met het hier en nu bezig. Maar dat kan natuurlijk niet. U hebt hemelse visioenen en gezichten nodig. Ja, dit is ook wat we nodig hebben. Zo reageerde die Kolossenzen. We hebben beide dus nodig, een reiner en heiliger leven. en een hogere kennis. En die leraren, die predikers van die twee dwaalsporen, geliefden, noemden zich ook nog Bijbelse voorgangers. Die een echt christelijk leven predikten. En er kwam nog dit bij. In Colosse was ook een grote Joodse gemeenschap. En die zei tegen de kinderen van God in Colosse: jullie zoeken nu hogere reinheid en jullie zoeken hogere kennis. Maar wij hebben het goede antwoord op jullie verlangen naar reinheid en hogere kennis. Als je echt een christelijke gemeente wilt worden, moet je heilige dagen in gaan stellen. Allerlei offeranden, allerlei wassingen, heilige tijden en voedselwetten. Tussen twee haakjes. Dit gedachtegoed grijpt veel verder om zich heen, ook in onze dag, dan wij geloven. Natuurlijk ook de besnijdenis hoort daarbij, zo reageerde die Joodse groep. Dan heb je tenminste concrete dingen waar je je naar kunt richten en via al die instellingen bereik je vanzelf hogere reinheid en hogere kennis van God. We hebben een mooi stappenplan. En doe het zelf, ladder. En dan ben je afgestorven aan de wereld, aan je driften, leef je als een engel. Weet je precies wat je wel of niet kunt? Het geestelijke antwoord voor jullie is heilige dagen, wassingen en offeranden. En de kinderen Gods in Colosse, weet u wat ze zeiden? Dat lijkt ons een uitstekend plan. Je ziet als het ware die kerk van Christus bijna versplinteren onder de druk van zoveel dwaling. De kerk van toen en nu, geliefden, wordt zeer heen en weer getrokken door zoveel druk van religie. En Paulus schrijft aan deze gemeente. Hij is in grote zorg over haar. Paulus is niet in Colosse geweest. Hij is gevangen. Maar hij schrijft in vers 2 van hoofdstuk 1. Heilige gelovige broeders in Christus die te Colosse zijn. Dus die mensen. Die kennen nu een ander leven dan waarin ze vroeger leefden. Alhoewel, dat vroeger was niet anders dan een gestadige dood. Dat is buiten Christus ons aller leven, geliefden. Omringd door reinheid en dorre doodbeenderen. En daar in die heidenstad bracht de Heilige Geest Epaphras, gezegend met het woord van God, paste dat in levendmakende kracht toe en zo vertrokken de Colossenzen uit die grote dood, werden met Christus opgewekt, hem ingelijfd door ware geloven, om hem aan al zijn weldaden aan te nemen. Colossenzen, zegt Paulus, dan als jullie nu met Christus opgewekt zijn. Apart eigenlijk, hè? Die Paulus, hij werpt die mensen in Colosse niet terug op zichzelf. Of op hun verantwoordelijkheid. Al vindt u dat woord nergens in de schrift. U vindt maar één woord. Geef mij rekenschap van uw rentmeesterschap. Dat wel. Nee, Paulus wil niet zeggen. Nu moet je maar eerst eens heel goed zoeken in jezelf. Of je echt wel voelt of je met Christus opgewekt bent. Nee, dat doet Paulus niet. Want dan zou je deze mensen opwekken om de levende te zoeken bij de doden. Leven bij zichzelf te zoeken. En zeker, geliefden, het is grondig noodzakelijk om te vragen aan uw ziel. Voor Gods aangezicht ben ik met Christus opgewekt. Maar dan moet u dit weten. Uw antwoord. Hebt u trouwens een antwoord? Met Christus opgewekt. Dat antwoord moet u niet zoeken in u. Zelf. Dat niet. De Heilige Geest antwoordt u niet ja of nee, of u wel of niet met Christus opgewekt, opgestaan bent uit de dood. Als die vraag, hè, die werkelijk nood is bij God vandaan door zijn geest. Dan zal de Heilige Geest u louter en alleen Christus voor ogen stellen. In al zijn beminnelijkheid. In al zijn noodzakelijkheid. En in al zijn gewilligheid. Voor doodschuldige zondaar. Zo werkt de Heilige Geest en dan zul je met heel je hart toevluchten tot Hem. En hartelijk vertrouwen in Hem alleen. De allergrootste waarde, vrede, vreugde en heil en zaligheid in hemel en op aarde. In de hemel waar Christus is als de overwinnaar van al die vijanden. En daar, dat wil zeggen, tot Jezus heen. Daar moeten die Colossenzen naar terug. Weg bij uitwendige reinheid. Want de schrift heeft het alles besloten onder de zonde. Weg bij hogere kennis. Want wij zijn van gisteren en weten niet. Al weet de kerk in wie ze geloofd heeft. Maar kennis is geen trap tot God. Maar waar God zich in Christus openbaart, daar weet de ziel door het geloof. Hoezeer het ook aangevochten wordt. En het is niet door de ladder van uw feestdagen, uw wassingen, uw offeranden en uw gezette tijden, uw voedselwetten of uw besnedenis, tot Christus terug. En de grote vraag voor die Colossenzen en voor ons gemeente, als ze met God verzoend zijn tenminste, de grote vraag is maar, wat betekent nu die opstanding met Christus in onze persoonlijke levenspraktijk? Want die vrucht vloeit alleen uit de verzoening met God in Christus. En dan ziet de kerk hem in al zijn schoonheid, onze tweede gedachte, de Christus doet zien. Paulus schrijft niet zomaar een brief. Je moet een brief eigenlijk zien als de vervanging voor een bezoek. Ik kan niet komen, maar ik schrijf u. Wat is de aanleiding? Nou, die christelijke gemeente die zit daar met smaad en angst. Want alles wat ze in zichzelf tegenkomen, hè? Maar alles behalve heiligheid, als het ware werk van God in u geschonken is, geliefd, kom je alles tegen, maar niet wat God eist. De liefde Gods ontbrandt niet aan één goed ding van u of van mij. Maar de liefde Gods ontbrandt alleen aan het volmaakte offer en leven van de Zoon. Deze gemeente is volstrekt niet heilig in zichzelf. Allerlei zonden en ondeugden schrijft Paulus in vers 8 en 9. Maar hoe komen die kinderen Gods nu af van al die aardse leden, die zonden die in hun roepten en die ze voelen en die hun leven op de kop zetten? En vers 5 zegt, dood dan uw leden die op de aarde zijn. Hoererij, onreinheid, schandelijke bewegingen, gierigheid. En u leest in vers 8, gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, vuilspreken en liegen. Nou, dat beleefde die mens. Niets dan zonde en dood en rampspoed. Ze zuchten en hunkeren naar klaarheid, naar licht en leven. Jawel, ze zijn met Christus opgewekt, maar ze zien nog zoveel van binnen dat niet is in overeenstemming met het woord en de heilige eis van Gods wet. En ze voelen het branden in hun zielen. Want, zo lees ik in vers 6, om welke de toorn Gods komt over de kinderen der ongehoorzaamheid. Dus Paulus in dat verre Rome zit daar gevangen en hij hoort dat en hij zegt, ik heb een grote strijd voor die gemeente. Hij ziet haar gevangen in die indrukwekkende, behoudende, goed lijkende, schoonschijnende, vroom lijkende godsdienst. Van reiniging, van kennis, van wassingen, worstelingen en bijna de engelen gelijk. En die gemeente is er door verslagen en ze komen maar achter één ding. Dat ze door en door vleeselijk zijn. Onder de zonde. Verkocht. We zijn er vreselijk aan toe. En we verblijden ons zo weinig in de Heer. We hebben dat ontvangen, maar we lijken wel hoe langer hoe zondiger. En vleeselijker te worden. Steeds minder geschikt om God te loven. Paulus, we schamen ons voor wie we zijn. En Paulus, die mensen hebben toch gelijk. Wij moeten toch ook rein zijn. En heilig. En opwassen in de kennis en in de genade. En we moeten toch geestelijker zijn. Staan wij dan nu schuldig? Epaphras was een goede predikant en u ook. Maar u bleef, zo zeggen onze leraren, aan het begin staan. En nu horen wij dat er bij wat u preekt, Christus alleen, dat daar iets bij moet. Als het bij jullie echt is, zo wordt gepredikt aan die Colossenzen, dan volgen jullie echt wel onze regels en onze systemen en onze maatstaven. En wat zegt nou de Heilige Geest door middel van die gevangen apostel, geliefde? Nou, Paulus zegt, al die Bijbelse regels en wetten die die mensen willen houden, zijn niet overdreven. Die werpen we ook niet weg. Die zijn ook noodzakelijk. Die leraars van u hebben volkomen gelijk en desalniettemin, geliefd, is deze godsgezant Paulus heftig bewogen, zeer verontwaardigd en in grote strijd. Want, zo zegt hij, maar hun methode deugt niet. Van die leraars die u verleiden. Want zij geven u een soort religieuze ladder met een stappenplan en een doelgericht leven. En weet u wat Paulus daarvan zegt in vers 23? De welke wel hebben de schijnreden van wijsheid. En eigenwillige godsdienst en nederigheid in het lichaam niet te sparen, doch zijn niet in enige waarde, maar tot verzadiging van het vrome vlees. Paulus zegt als het ware, ze verstaan niets van Christus en het leven in hem. En ze bouwen het vrome vlees op met versieringen om hun hoofd in de hemel te wandelen als een soort engelen. En jullie laten je verlokken door een vleeselijke prestatiedrang. Want je voelt dat verlangen en daartoe bij ook met Christus opgewekt. Maar wijk van die eigenwillige, vrome godsdienst af. Het is gewoon van de mens. Hun methode is vleeselijk. En u bent niet meer vleeselijk, want u bent met Christus opgewekt. Wijden af van het vlees, verre van dat. Maar het vlees heeft niet meer het laatste woord, omdat God het zo wilde. Ja, Paulus gaat een stap verder. De methode van God is veel radicaler dan al die zelfheiligingsbewegingen. U worstelt met zonde en u worstelt met ondeugden. Nou, dat heeft Paulus bij zichzelf ook gevonden, geliefde. Daar moet u maar op rekenen. Het heeft die man zijn eigen ellende en verderf meer en meer moeten inleven. Daarom zegt hij, God heeft veel radicaler met u gehandeld. U was dood in uw zonde, zo groot was uw nood en zo diep was uw val. Maar met al uw stappenplannen, uw wassingen, uw reinigingen, uw kennis. Voor doden in de woestijn is er maar één middel. Opwekking van de doden. En indien u dan Colossense met Christus opgewekt bent, zoek dan niet de dingen die al die mensen u aanraden. Die van beneden zijn. Die op de aarde zijn. Hoe aantrekkelijk ze ook zijn. Want je kunt er de eer van mensen mee inleggen. Hè? En Luther zegt het heel eenvoudig. Als je de buitenkant opknapt, is het per definitie niet uit Christus. Maar je wordt van de mensen geëerd, geloofd en geprezen. Maar de goedheid van de kerk is inwendig. Die in Christus is. En Christus in zich ontving. Die is een nieuwe schepping. U was dood. Daar gaat het over, geliefde. Geldt dat van ons? Krachtens verkiezende genade. Dat Gods oordeel, u was dood. Of moet de Heere zeggen, u bent nog steeds dood. Stemt u dat oordeel toe? Hebt u dat ooit gezien, geliefde, door Gods wet en geest? Jezelf zien in je doodstaat. Dan zie je er nog maar een glimp van, hoor. Want je zou het niet eens kunnen dragen als God u liet zien hoe hij het in u ziet. Volledig. En waar het in je leven praktijk wordt, en dan eindigt je leven. Dan eindigt je hele zelfverlossingsreligie. Ik hoop niet dat u dat ooit is overkomen. Misschien hebt u wel eens op een ladder gestaan dat er sporten uit de ladder braken. Nou, als de Heer in je leven komt breken, alle sporten uit je laddertjes. Mijn God, waar was dan mijn hoop, mijn moed gebleven? Dus, word je verlost van heel die heiligheid godsdienst, van proberen en doen en laten. Maar dan word je in zijn dood ondergedompeld. Om in het water des oordeels over je hele leven met hem verenigd te verrijzen in een nieuw, godzalig leven, rechtvaardig gerekend in hem. En je oude vlees, wat Paulus zegt, sterft elke dag een stuk af. Zie, ik sterf alle dagen. Dan krijg je te zoeken die dingen die boven zijn, waar Christus is. Als het geloof in beoefening mag wezen. Paulus zegt, u was werkelijk een schuldenaar, hulpeloos. God heeft u afgebroken en uitgeteerd en het einde van al uw doen en laten gebracht. Radicaal ingegrepen toen u dood was in misdaden en zonden. Christus heeft dat handschrift in inzettingen bestaande, zo lees ik in Colossense 2, dat handschrift, al die inzettingen, hè, die je moet wassen, die je moet reinigen. En dat is ook zo, die je kennis moet geven. Ook dat is ook zo, en je mag ook niet zondigen, dat is ook waar. En je mag niet, en je moet nog een offer brengen, en dat is ook zo, en nou heeft Christus dat hele donkere handschrift van al Gods geboden, eisen en plichten, dat tegen u getuigde, uit het midden van je leven weggedaan en aan het kruis genageld. Zo radicaal heeft God gehandeld. En gemeente, ik weet niet hoe u over God denkt. Maar God onderhandelt niet met u. Met mij net zo min. God handelt af. Hij eist van u het volmaakte, want zo heeft u geschapen in het paradijs, dat eist hij terug. En u kunt het ontvangen. Maar alleen in zijn zoon. God stelt u niet voor een stappenplan. Hij telt uw stappenplan en uw laddertje niet. Of een boekje van uw doelgerichte leven of van uw kennis. Christus stierf op Golgotha onder de hamerslagen van de wrekende gerechtigheid van God. Om heel dat aanklagende handschrift te slaan aan het vloekhout der schande en het met zijn doorboorde hand en bloed uit te wissen, te vervullen. Uit te vegen omdat er maar één middel is voor dode goddelozen. En het einde van al hun offers en reinigingen en kennis. Door de Heilige Geest alleen, geliefden, valt het rechte licht over Golgotha. Christus Jezus en dien gekruisigd in de welke al de schatten der wijsheid en kennis verborgen zijn. En de rest van mij en van u. Weet u hoe de Bijbel dat noemt? Dat kunnen de kinderen wel begrijpen. Al het onze, jongens en meisjes, noemt de Heere God in de Bijbel dit. Daar zie je niks van in een zucht. Ijdelheid. Niks. Maar de hel, gemeente, de hel die wil veel liever een gehuichelde vroomheid met je hoofd in de hemel wandelen en door de mensen geprezen worden. Dat kweekt de hel aan en je kromt je leven, u zucht wat, u reinigt wat, u wast wat, u houdt wat regels en wetten en o wee als iemand er wat van zegt. Dat is voor ontvangen genade, maar ook na ontvangen genade. Als we niet op onze plaats zijn, opnieuw verzadiging van het vrome vlees. En laten we dat niet onderschatten, want daarin hebben we een lange adem, geliefde. En dan zegt Paulus tot die Colossenzen de Heere geven, dat dat uw deel zij, indien gij nu met Christus opgewekt bent. U bent toch met Christus opgewekt? In hem bent u toch gewassen. Meer is niet nodig. In hem bent u toch rein gerekend van uw schuld. Meer is niet nodig. Tot Gods eer. Zijn volkomen gerechtigheid en heiligheid zijn u toch toegerekend. En u weet dat toch door de kennis van het ware geloof die in Christus rust. God openbaart zich, geliefden, dwars door de veroordeling van je hele bestaan heen. Met hem opgewekt, meegenomen, gestorven en opgewekt. Dat is het woord wat onder u verkondigd is en wordt. U die in uw dood geen middel meer hebt. Geen recept. Geen medicijn. God handelt radicaal af. En dat zij ons allen gegeven aan deze kant van het graf. Eerst en bij vernieuwing en verdieping. U redt het niet, gemeente. Met uw wassingen. Uw inzettingen. En uw kennis. Wat denkt u ervan? De inwendige zondemacht kunt u die overwinnen. Met uw kennis en uw manieren van religieus zijn. God verkondigt de betekenis van Golgotha op Pasen en de Heilige Geest leert het. Wat? Hij wil het u leren. U onderdompelen. U meenemen door zijn onweerstaanbare kracht. Onderdompelen in de dood van Christus. Dan sterf je. En jezelf. Is dat Paulus zegt, hè? En is geen grotere bevrijdingsdag, geliefde, dan dat je gegeven wordt van boven. Louter en alleen omdat God het wil. Ik leef niet meer. Maar Christus leeft in mij. Ik ben in Christus de dood gestorven. Met hem samen gegroeid. in zijn dood en opstanding en bij rechtens dood voor de zonde door de kracht van Christus dood. En dan krijg je jezelf te zien elke dag als aan het kruis genageld in hem. En als je dan onderheen begeert en in jezelf ontwaart, heft hij je hoofd omhoog. En dan zie je die begeerte aan het kruis genageld. En hij stierf in jouw plaats. Jezelf elke dag te zien als in het graf gelegd met hem. Zo zal de Heilige Geest je banden met de zonde meer en meer verbreken. Zie daar nou eens op toe in je leven, zegt Paulus, in dit tekstwoord. Dat u altijd, elk ogenblik van de dag, in de dood van Christus geborgen blijft. Weggeborgen blijft. En deze dwaalleraars maken wel een hele nederige indruk. Dat is bijna een toverwoord, mag ik niet zeggen natuurlijk. Hè? Want toveren, daar zijn we ook tegen. Maar we houden van toverwoorden. Dan moet u nederig zijn. Weet u wat de kerkvader Augustinus zegt? God is al nederig. In de zending van zijn zoon die de menselijke natuur aannam, uitgenomen de zonde. God is al nederig, zei Augustinus, maar de mens is nog trots. De dwaling, geliefde, maakt wel een hele nederige indruk. De beste manier om veilig te leven was naar een idee. Raak niet in smaak, niet roer, niet aan. Maar het is een filosofie van verbodsborden. Dit mag niet en dit moet. Wettisch leven met de nodige intimiderende praktijk. Men kon geen kant meer op. Men moest gewoon doen wat men vond. De Heilige Geest voer deze gemeente terug naar het Lam van God, het onfeilbaar vlees geworden woord. Laten we er eerst samen van zingen met Psalm 51. Psalm 51, ik wil eigenlijk zingen op Psalm 56. Ik heb gezegd 51. Ik wil zingen graag met u. Ik hoop voor de organist geen probleem. Psalm 56. En daarvan het vijfde vers. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf in zijn mond gehoord. Vertrouw op God. Door geen vrees gestoord. Wat sterveling zou mij schenden. En wat er verder valt in Psalm 56. En daarvan het vijfde vers.
Thank you.
Christus doet strijden. Zeker het is waar, hij heeft de strijd overwonnen. En hij strijdt voor de zijnen. Maar hij maakt zijn kerk in beginsel bekwaam om wederstand te bieden tegen de machten des duivels om haar heen. Van het eigen vlees en van het ik, van de mens. Ja, maar zo zeggen die Colossenzen, hoe moeten we dan leven? Want ja, al die wetten en regels geven ons wel een bepaalde sturing. En die mensen hebben tenminste concrete dingen. Maar we moeten maar vanuit gaan, geliefden, alles wat u met uw handen tasten kunt, alles wat u begrijpen kunt met uw handen, is afgodendienst. Maar het ware geloof is een vast bewijs van de dingen die men niet ziet. Terug naar Luther. De kerk is rein. Rein verklaard aan de binnenkant. Als het op hun plaats mogen zijn, zie je het. En anders niet. Maar voor het menselijk oog, voor het vleeselijk oog, onzichtbaar. Als u had moeten kiezen tussen David en Saul en we hadden gestemd met z'n allen, was Saul eruit gekomen. Man had een heel wat beter leven gehad dan David. Voelt u? Maar voor God was David de man naar Gods hart. Want als God naar David kreeg, dan zag hij de Heer Jezus. Dus de schone schijn bedriegt. Al is het onze plicht. Meer niet. Inzettingen en regels. Dagen en reinigingen en engelen vroomheid. Weet u wat dat zijn, zegt Paulus in ons tekstwoord. Door de Heilige Geest, hij zegt, dat zijn allemaal dingen van deze aarde. Zoek die niet. En let er goed op, Paulus predikt geen wetteloosheid. Hè? Alsof de wet Gods er niet toe doet. Niks ervan. Maar je moet in Christus zijn. Die volmaakt heeft gedaan wat God van u en mij eist. Zoek niet de dingen die op de aarde zijn. Bedenk die niet. Bedenk de dingen die boven zijn. Want bij uzelf en bij al die bewegingen om u heen. Klinkt eigenlijk een en al liefde door in dat tekstwoord hè. O mijn geliefde Colossenzen, al heb ik u nooit gezien. Maar laat u de vrede van Christus met God niet ontroven. Door op uw eigen verlorenheid te willen blijven zien, je zonde en onwaardigheid, bedenk de dingen die boven zijn. Waar Christus is. En jongelui, wat doet de Heer Jezus daar in de hemel? Gemeente, weet u het? Heel eenvoudig. Hij zit. Nou. Ja, als een van zijn kinderen in nood staat, kijk maar naar Stefanus. Staande staat Christus in de hemel. Om Stefanus te beschermen en thuis te halen. Maar hij is in de hemel zittende ter rechterhand Gods. Nu ga ik een beeld gebruiken uit de natuur. U weet allemaal wat een rups doet, hè? Dat komt ons niet altijd gelegen. Maar bekijk die rups nou eens. Dat beest kruipt. En die rups wordt met verloop van tijd een vlinder. En die vlinder, die kan niet op de aarde blijven zitten. Die vliegt omhoog naar de vrije lucht. Om honing te zuigen uit de bloemen. Dat is uw taak, Colossense. Bedenk niet de dingen die op de aarde zijn. Maar stijg op door het geloof. Honing te zuigen uit de bloem van vrije genade, de volheid van Christus. In hem alleen bent u rein en heilig en bedeeld met kennis van God en uzelf. Kind van God in Kolossen, met al uw ondeugden van binnen, hoererij, onreinheid, boosheid, lastering enzovoort, ondanks dat alles bent u met Christus opgewekt. En waar moet u nu heen? Wilt u met uw ondeugden blijven zitten? Dat kan niet. De dood en de duivel willen er u wel aan vastbinden. Het zijn van de vreselijkste dingen voor de kinderen Gods. Als de dood en de duivel jullie vastbinden aan het zichtbare. En wat komen ze soms ver. In allerlei bewegingen om u heen laat u nu nog dieper zinken. Met hun bespiegelingen over reinheid en kennis en heiligheid. En weet u wat ze allemaal zeggen? U moet eerst al het uwe, al uw ondeugden eronder gebracht hebben. Eerst uw leden op de aarde gedood en dan heel in de verte. Dan mag u nog eens een keertje, wanneer dat weet niemand, maar tot de Heere gaan. En misschien als het u dan nog gegeven is, mag u ook nog een keertje zeggen, mijn Heer en mijn God. Uzelf en anderen opblazen in vrome vleeselijke werken. Paulus schrijft, weet u wat ze doen? Ze brengen je in de hoogmoed, ofwel in de wanhoop. Maar het bedenken van de dingen die boven zijn, waar Christus is, wat dat zeggen wil, niet op uw ondeugden en zonden. Blijven zitten en zien. Maar surzum corda, dat wil zeggen omhoog het hart. En dan is het waar, hè? Gij heft mijn hoofd omhoog en doet me zijn gunst aanschouwen. Niet hier verlamd en wanhopig blijven staren op het zichtbare. Want het klinkt als een triomfkreet in de Heilige Schrift. En deze wereld gaat voorbij. Met alles erop en eraan, hè? Al haar begeerlijkheden. Maar die in Christus is. Ligt vast. Al gaan de hemel en de aarde voorbij. En al tieren en woeden ze van binnen. Omhoog uw harten waar Christus is. Hier kunt u niet blijven nadat u met Christus bent opgewekt. Zoek dan de dingen die boven zijn. De vrijheid waarmee Christus u vrijgemaakt heeft. En iedereen om u heen, hè, als het waarheid is in uw binnenste, schreeuwt nee. Kijk wat er is op deze aarde. Een gedaante van Gods zaligheid in roem en eer, in het vrome vlees en allerlei begeerten. Maar u moet daar zijn waar Christus is. De enige heiligheid, de enige gerechtigheid tot Gods eer. En tot wegberging van uw ziel. De dingen die boven zijn daar, want alles doet het bloed des lams. Waar Christus is zittende, dat betekent in rust. Hier wordt de rust geschonken. En het vette van uw huis gesmaakt. Wij met alle vroomheid buiten Christus. Weet u wat we doen? We draven en jachten deze wereld door. Waar Christus zit. Alleen waar Christus is en hij zichzelf openbaart achter het heilig recht van God in je leven. Daar heb je rust. Maar niet in uzelf. Maar in hem. Alleen. Zit nu niet op uw ondeugden te staren, o kind van God daar in Kolossen. Hij alleen handhaaft uw rust. Hij is uw rust en vrede. Als de uwe. En als hier dan staat, dood dan uw leden op de aarde. Dan zegt dit schriftwoord eigenlijk als nu, je verrotte leden op de aarde. Ik zeg het heel voorzichtig. Want die het weet, die weet het hoeveel pijn dat doet. Als nu je verrotte leden op de aarde je zoveel nood en angst geven. En al die vleeselijke gerechtigheid die je aangepraagd krijgt, je allemaal ontvalt. Laat je niet afvoeren door wat je in jezelf ziet. Bedenk de dingen die boven zijn. Want alle heilige goede werken tot Gods eer zijn van Christus alleen. Wat wilt u? Volkomen reinheid, kennis en heiligheid, zo wonderbaar. Dat is alles besloten, het ene geloof in Christus. De gekruisigde, de opgestaande, die zit. En die onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis, Colossense, zuinig bewaard in de hemel, voor u. En zo doet Hij uw leden op de aarde verderven. Al het uwe zal bij u wegsterven. Dat is noodzakelijk. Opdat u stervende aan het uwe alleen uit Hem meer en meer zou leven. Heb dat alles afgelegd, uw leden die op de aarde zijn. Want rechtens hebt u aangedaan de nieuwe mens. En zo voelt u die stinkende leden die op de aarde zijn. De doodsvlucht hangt eraan. Ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen? Uit het lichaam deze doods. Ik dank God door Jezus Christus. Laat ze wegsterven, Colossense. Onder zijn heiligend kruis. Daarom bestraft de Heilige Geest u, omdat u geen vrede hebt, geen lijdzaamheid onder het kruis, geen geduld met de gebreken van anderen, maar onreinheid woelt van binnen en daar blijft de Heilige Geest niet bij staan. Hij zegt, u ziet toch dat alles u ontbreekt in uzelf? Zoek het alleen daar waar Christus is. En al die predikers die onder u zijn, groot gelijk, daar doet de apostel niks van af, hè? Reinigt u en wast op in de kennis en de genade. Maar wat is de apostel in een grote strijd, geliefd? Want ik geef jullie in deze brief één toets. Als u al die stemmen door jullie levens heen waaien, die dwaalgeesten waarvan je denkt, maar dat is het. Beproef ze met deze ene vraag. Wordt hier Christus alleen in groot gemaakt? Of de mens ook een beetje, of veel? Dan wordt Christus in zijn volheid verdonkerd. Jawel, zegt Paulus. Op dit fundament, elke morgen als u opstaat, zeg dan tegen uzelf, o Colossense, ik ben met Christus opgewekt. Ik ben met Christus gestorven en opgewekt. Zijn doding werkt in mij. Altijd dat omdragen. De doding van Christus. En altijd zijn opstandingskracht. En in vers 17, alles wat u doet er heel de dag heen. Alles wat u doet, doet het alles in de naam van de Heere Jezus. Dankende God, de Vader door Hem. Als een gestorven mens in uw leven. Opgewekt met Christus en bedenkende de dingen die boven zijn. Alleen Christus is gestorven, der zonde gestorven, alzo ook gij. En gemeente, dat brengt een worsteling met zich mee in het leven van de levende kerk. De strijd des geloofs. Maar die hoef ik niet te winnen, want ik heb al verloren. Eén zij uw overwinnaar. Ook dat u stervende aan uzelf, uit hem alleen zou het leven. Want uw leven is met Christus verborgen en goed geborgen in God. Daar staat die pelgrim in nacht en macht en duisternis. in Kolossen. Hij wandelt in hete aanvechting tot vertwijfelens toe aangevochten. Demonen zoeken de ingang onder je vrome kleren om je toch weer wat een beetje zelfheiliger op te poetsen. Maar bedenk, zegt de apostel, heel uw leven, van binnen en van buiten, is verborgen met Christus in God. U hebt niets in uw hand. En zo blijft u arm en behoeftig. En u zult uit het geloof, dat door de liefde is werkende, rechtvaardig zijn in Christus. Wat willen die geestelijke leraars bij u, o Colossenzen? Zij willen vooruitgrijpen op de heerlijkheid en de uitwendige glans en schittering. Waar het eigen ik blijft leven. Maar dat is de verachting van het kruisevangelie. Verborgen is ons leven, onzichtbaar voor de mens, met Christus, bij God. En de zichtbare doorbraak, geliefde, zal komen als geloven plaatsmaakt voor aanschouwen. Zo lang blijft het kruis. Wees daarom niet verschrikt. Al is het dat je misschien naar alle kanten rondkijkt en nergens ziet wat uit God is. Het leven van de kerk. En dan gaan we eindigen. Misschien vindt u dat wel veel te lichtvaardig. Al is uw leven nu nog niet in Christus. U bent niet met hem opgewekt. Wat zegt dan die versregel? Daar is nog plaats bij het kruis. Wat belemmert u? Uw stappenplan? Uw wassingen? Uw kennis? Misschien zelfs na ontvangen genade dat het donker is geworden? Christus doet de zijne naderen, hè? Onvoorwaardelijk. Zijt ge welkom. En hij wil je trekken uit de dood. En met hem doen leven. Zijn liefste werk is uw leven te verbergen. Niet naar de mening van de wereld. Maar naar zijn verkiezend welbehagen. En zo reist de pelgrim. Reist u met hem mee? Als met de dood omvangen. Reizen door Kolossen. En met het leven doortrokken zijnde. Totdat ons ganse leven niks anders meer uitgeeft. En gaan we onszelf dan een beeld van de dood. En we in het begin zo gelijkvormig worden gemaakt aan het beeld van de Zoon van God. In zijn toegerekende gerechtigheid en heiligheid, om dat te mogen ankeren. In hem die zit aan de rechterhand van God. Christus alleen. Dit is de leer van het kruis, geliefde. Open graf en de hemelvaart en de uitstorting van de geest van Christus, waarbij je voortdurend niets wordt en Christus alles en in alle is, hier in beginsel, straks volmaakt. Deze leer is door alle heilige en gelovige kinderen Gods beproefd en waarachtig bevonden in hart en nieren. Daarom, o Colossenzen, laat ons afleggen alle last en zonde die ons lichtelijk omringt. Al het zichtbare. En laat ons met lijdzaamheid lopen. De loopbaan die ons is voorgesteld, ziende op de overste leidsmaal en voleinde des geloofs. Jezus alleen. En op de vreugde die hem voorgesteld was. Het lijden verdragen, het kruis verdragen, de schande veracht. Is gezeten.
aan de rechterhand van God. Dan valt het licht op Golgotha. Meer licht over Golgotha. Nog meer licht over zijn verzoenend sterven. Het enige rustpunt van mijn hart. Over Christus op het hout. Tot Gods eer. En tot wegberging van zondaren. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt. Is dat uw leven geliefd? Dat geven de Heer. Tot zijn eer. Tot redding uw ziel om Christus wel uit genade alleen. Amen. Slotzang vindt u in Psalm 73 en daarvan het 14e vers. Wie ver van u de weelde zoekt, vergaat eerlang en wordt vervloekt. Gij roeit hen uit die afhoereren en u de trotse nek toekeren. Maar het is mij goed mijn zalig slot nabij te wezen bij mijn God. Vertrouw op hem geheel en al de Heere wiens werk. Ik roem eens al 73 vers 14 ten slotte. U zij al de eer. Amen.